We hebben al een tijd zijn we met een serie bezig, Jezus is. En vanmorgen gaan we daar ook verder over door. Lodewijk zei vorige week al eventjes van, hoe meer we kijken naar wie Jezus is, hoe meer wij ook veranderen naar dat beeld. En ik heb daar een hele mooie tekst bij die ik graag met jullie wil lezen. En dat is de tekst uit 2 Korinthe 3 vers 18. Wij allen nu die met onbedekt gezicht de heerlijkheid van de Heer als in een spiegel aanschouwen, worden van gedaante veranderd naar hetzelfde beeld. Van heerlijkheid tot heerlijkheid. Zoals dit door de geest van de Heer bewerkt wordt. Misschien een lange zin waar je even goed over na moet denken. Maar wat hier eigenlijk staat, is dat als wij met een onbedekt gezicht, en dat hebben wij, de Heer aanschouwen. Als wij zijn aangezicht zoeken zoals we zo net gezongen hebben. Als wij gaan nadenken over wie Hij is. Wat doet de Heilige Geest dan? Hij verandert ons naar datzelfde beeld. Dat vind ik fantastisch. Als wij bezig zijn met wie Jezus is en daarover nadenken, dan verandert de Heilige Geest ons steeds meer en meer naar dat beeld. En daar verlang ik naar vanmorgen. En ik wil dat gaan doen vanmorgen aan de hand van het verhaal van de verloren zoon. En dan denk je misschien, hoe heeft dat met Jezus is te maken? Maar dat komt vanzelf goed. Zullen we het met elkaar gaan lezen? Lucas 15. Het is een lang stuk wat we gaan lezen. Maar de Bijbel is hartstikke leuk, dus dat is helemaal geen probleem. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij zei, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zei tegen zijn vader, vader, geef mij het deel van de goederen dat mij toekomt. En hij verdeelde zijn vermogen onder hen. En niet veel dagen daarna maakte de jongste zoon alles te gelden en reisde weg naar een ver land en verkwiste daar zijn vermogen in een losbandig leven. En toen hij er alles doorgebracht had, kwam er een zware hongersnood in het land en begon hij gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van het land. En die stuurde hem naar zijn akkers om de varkens te weiden. En hij verlangde ernaar zijn buik te vullen met de schillen die de varkens aten. Maar niemand gaf hem die. En nadat hij tot zichzelf gekomen was, zei hij, hoeveel dagloners van mijn vader hebben brood in overvloed? En ik kom om van de honger. Ik zal opstaan en naar mijn vader gaan en tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners. En hij stond op en ging naar zijn vader. En toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem. En deze was met innerlijke ontferming bewogen. En hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem. En de zoon zei tegen hem, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. Ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maar de vader zei tegen zijn slaven, haal het beste gewaad tevoorschijn en trek het hem aan en geef hem een ring aan zijn hand en sandalen aan zijn voeten en breng het gemeste kalf en slacht het. Laten we eten en vrolijk zijn. Want deze, mijn zoon, was dood en is weer levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Zijn oudste zoon nu was op de akker. En toen hij dichter bij huis kwam, hoorde hij muziek en rijdans. En nadat hij een van de knechten bij zich geroepen had, vroeg hij wat er aan de hand was. Deze nu zei tegen hem, uw broer is gekomen en uw vader heeft het gemeste kalf geslacht, omdat hij hem weer gezond teruggekregen heeft. Maar hij werd boos en wilde niet naar binnen gaan. Toen ging zijn vader naar buiten en spoorde hem aan. Maar hij antwoordde en zei tegen zijn vader, zie, ik dien u al zoveel jaren en ik heb nooit uw gebod overtreden en u hebt nooit mij een bokje gegeven om met mijn vrienden vrolijk te zijn. Maar nu deze zoon van u gekomen is, die uw bezit met hoeren opgemaakt heeft, hebt u voor hem het gemeste kalf geslacht. En hij zei tegen hem, kind, jij bent altijd bij mij en al het mijne is van jou. Wij zouden dan vrolijk en blij moeten zijn. Want deze broer van jou was dood en is weer levend geworden. En hij was verloren en is gevonden. Ik wil even met jullie gaan kijken naar wat is nou de aanleiding van waarom Jezus dit verhaal vertelt. Want dat is heel interessant en dat is heel boeiend. En dan moeten we even teruggaan naar het begin van dit hoofdstuk. En dat staat in Lucas 15, vers 1 en 2. En die wil ik ook graag nog met jullie lezen. Daar staat: al de tollenaars en de zondaars nu kwamen bij hem, dat is bij Jezus, om hem te horen. En de fariseeën en schriftgeleerden morden onder elkaar en zeiden: deze man ontvangt zondaars en eet met hen. Dat was de achtergrond. En dan begint Jezus te vertellen. En dan vertelt hij eerst het verhaal van de verloren schaap. En dan het verhaal van de verloren penning. En dan volgt dit verhaal. Nou, waarom is dat zo belangrijk? Hij heeft dus twee groepen toehoorders. De tollenaars en de zondaars. En de fariseeën en de schriftgeleerden. Wat zijn nu de fariseeën en schriftgeleerden? De schriftgeleerden, dat is gewoon een beroep. Theoloog. Of iemand die goed onderlegd was in de Bijbel. Maar de fariseeën, dat was een bepaalde stroming, een bepaalde groep. En de fariseeën, die stonden erom bekend dat zij heel graag met een heel hun hart de wet na wilden leven. En zij stonden daarom heel goed bekend. En wat zij deden, is dat zij die wet van God probeerden toepasbaar te maken voor mensen in de dagelijkse praktijk. Klinkt ons misschien wel enigszins bekend in de oren. Als ik soms lees over fariseeën, denk ik, nou, het zijn net evangelische christenen. Dat bedoel ik heel positief. De goede intentie om met heel je hart de wet na te willen leven. Maar waarom was Jezus, want ik hoor al helemaal van iemand. Want Jezus is behoorlijk scherp op de fariseeën. Behoorlijk, gij adderen gebroed. Waarom is hij zo scherp op die fariseeën en schriftgeleerden? Omdat die regeltjes belangrijker waren geworden dan het hart zelf. En ook dat is, denk ik, voor ons herkenbaar. Ik herken het in elk geval wel. Van die ongeschreven regeltjes. Bijvoorbeeld over stille tijd. Hoe wij stille tijd zouden moeten houden. Of hoe een samenkomst eruit zou moeten zien. Regeltjes die op zichzelf niet verkeerd zijn, maar waarvan het een gevaar kan zijn dat die regeltjes de overhand krijgen en dat je het hart erachter mist. En daarom vertelt Jezus dit. Hij vertelt dit zodat hij aan die beide groepen kan laten zien wat het hart van zijn Vader is. En dan kom ik ook bij het Jezus is. Want Jezus is de Zoon van God. Al vanaf het begin, vanaf Genesis, is het Gods plan dat de mens in relatie met God zou staan zoals een zoon met zijn vader. Hij schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis. Naar zijn gelijkenis, zoals een zoon op zijn vader lijkt. Zo mogen wij, de mens, in relatie tot onze God staan. Alleen het is allemaal misgegaan en ik zal niet alle details allemaal vertellen. Maar Jezus was de tweede Adam, de tweede nieuwe mens, de perfecte zoon. De zoon met een hoofdletter. En door deze zoon worden wij weer hersteld in ons zoon en dochter zijn van de Allerhoogste Vader. Terug naar het verhaal. De jongste zoon. Hij vraagt om een erfenis. Stel je voor, je vraagt je ouders, als ze nog leven, om de erfenis. Dat kan helemaal niet. Dat kan pas als ze gestorven zijn. Dan pas krijg je die erfenis. Dus eigenlijk wat die jongste zoon hier doet, is best wel heel erg. Hij zegt eigenlijk tegen zijn vader: het maakt me niet uit of je dood of levend bent, ik wil je geld. Ik wil geld zien. Nou, was het in die cultuur, en ik heb het een beetje bestudeerd, was het echt niet gewoon om dat te doen. Absoluut niet. En eigenlijk zou die vader hem nu een flinke berisping kunnen geven. En dat zou terecht zijn geweest. En dan zien we zo'n ongebruikelijke vader. Hij doet zoiets bizars. Hij doet het. Hij verdeelt zijn bezit over de twee zonen. En het is niet bekend of die oudste zoon al direct ook zijn deel krijgt. Sommigen denken van wel. Sommigen denken van niet. Maakt eigenlijk niet zoveel uit. Hij verdeelt het bezit. En die oudste zoon die beseft wel heel goed dat denk ik dat hij ook een deel heeft. Of dat misschien zelfs wel alles van overblijft wat van hem is. In elk geval, hij verdeelt het en de jongste zoon die gaat weg. Hij keert letterlijk zijn vader de rug toe. En hij vertrekt. En hij vertrekt naar een ver land, staat er. Nu is het belangrijk om te begrijpen dat binnen de Joodse cultuur de cultuur en je geloof niet los van elkaar staan. Dus als hij in zijn eentje naar een ver land gaat, dat betekent dat hij niet alleen zijn vader, maar ook zijn geloof de rug toekeert. Want hij gaat naar een heidense samenleving. Hij gaat daar heidens vlees eten, wat allemaal niet mag. Dus hij kan zich daar niet aan de voedselwet en aan de reinigingswet en aan de offerwet. Hij kan zich allemaal daar niet aan de wetten van God houden. Dus hij keert zijn vader de rug toe, maar hij keert ook zijn huis, zijn cultuur en de Joodse gebruiken de rug toe. En dan staat er dat hij een losbandig leven leidt. Een heel mooi christelijk woord. Het woord wat daar gebruikt wordt, het Griekse woord, ik zal hem jullie niet vertellen, want dat is verder niet zo belangrijk, maar het wordt alleen daar maar gebruikt. In het Engels hebben ze het over the prodigal son. Wij hebben daar geen woord voor. Wij hebben niet een apart woord voor de verloren zoon. Behalve, ja, wij zeggen verloren zoon, maar zij hebben nog een extra woord. En dat woord betekent roekeloos, verspillend, onbegrensd. Dat is wel belangrijk om dat even te beseffen. Het gaat hier niet om dat hij eventjes van huis ging om even een feestje te vieren. Nee, hij keerde echt zijn vader de rug toe. En hij ging een leven leiden. Hij wilde niks meer met die grenzen van zijn vader te maken hebben. Hij ging een roekeloos, verspillend en onbegrensd leven leiden. En dat lijkt allemaal heel leuk, maar het loopt niet zo goed af. Want hij is op een gegeven moment al zijn geld kwijt. Hij is alles erdoor gejaagd. En dan komt er ook nog eens, van overmaat tot ramp, een zware hongersnood in dat land. En hij begint gebrek te lijden. Hij krijgt letterlijk honger. En wat doet hij? Hij gaat naar een van de burgers van het land en hij vraagt of hij daar mag werken. Hij verhuurt zichzelf aan een van de burgers van het land. En zo komt hij bij de varkens terecht en gaat hij varkens hoeden. Varkens zijn in het Joodse denken onrein. Het was een dier wat ze niet mochten eten. Maar een varken was nog meer dan alleen maar gewoon een van de onreine dieren. Varken was echt een beeld van afschuw. Dat was echt verschrikkelijk. In de tijd tussen het Oude en het Nieuwe Testament gebeurt het verhaal, ik weet niet of jullie dat kennen, waarin een van de overheersers, die heet met een moeilijke naam Antiochus Epiphanes, die gaat de tempel binnen en die plaatst in het heilige der heiligen een afgodsbeeld, Zeus. En hij offert varkens aan het afgodsbeeld. Voor de Joden verschrikkelijk. Dus het beeld van een varken, dat is echt afschuwelijk. En dan gaat hij die varkens hoeden. Het is de meest vernederende baan voor een Jood, om varkens te gaan hoeden. En dan heeft hij zo'n honger, dat hij eigenlijk die schillen die die varkens dan nog te eten krijgen, dat hij die eigenlijk wel wil eten. En hij krijgt het niet. En er zijn ook weer allerlei discussies over van of hij het niet krijgt omdat het niet mag. Of dat het misschien ook wel iets geweest is wat gewoon niet voedzaam was. Maar in elk geval, hij krijgt het niet. Die varkens, die zijn nog beter af dan hij. Nou, dieper kun je niet zinken volgens mij. Dat is voor de toehoorders die dan naar Jezus luisteren, was het ook duidelijk. Dieper kun je niet zinken dan dat. En dan staat er, hij kwam tot zichzelf. Hij bedenkt zich ineens dat hij ergens nog een vader heeft. Misschien dacht hij zoiets als dit.
Verloren, roekeloos, bespillend, onbegrensd. Ik wilde niet leven zoals mijn vader bedoeld had. Ik dacht dat mijn leven begon waar de aanwezigheid van mijn vader eindigde. Ik keerde hem de rug toe. Hunkerend naar de goedkeuring van anderen, ben ik verloren in de zoektocht naar eten, drinken, geld, macht, sociale status. Maar mijn verlangens worden slechts kort bevredigd. Ik zocht mijn identiteit in een wereld van voorwaardelijke liefde en ben een slaaf van deze wereld geworden.
gevangen in een cirkel van proberen en falen. Ik denk nu dat mijn leven begint in de aanwezigheid van mijn vader. Ik heb honger. De werknemers van mijn vader hebben eten in overvloed. Laat ik naar mijn vader gaan. Misschien mag ik een werknemer van hem worden. Ik zal tegen hem zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegenover u. En ik ben het niet meer waard uw zoon genoemd te worden. Maak mij als een van uw dagloners.
En hij staat op en hij gaat naar zijn vader. Hij voegt direct daad bij het woord. En het woord bekering komt eigenlijk in dit hele verhaal niet eens voor. Het is ook wel eens dat je bijna gaat twijfelen aan zijn motieven. Ja, het is gewoon honger. Nou, en de werknemers van zijn vader hebben te eten, dus misschien krijg ik daar wel wat te eten en hier krijg ik het niet. Het woord bekering komt niet voor, maar in het oud-testamentisch denken is terugkeren of keren heeft altijd wel te maken met bekering. God die zich naar de mens keert, de mens die zich naar God keert en God die het lot van de mens keert. Die drie zijn altijd met elkaar verbonden. Dus hij keert zich, hij gaat staan en hij keert zich terug naar de vader. En onderweg naar de vader gaat hij erheen en hij bedenkt zich dit ongetwijfeld van dit ga ik tegen hem zeggen. En hij heeft zich voorbereid en die vader die staat al op de uitkijk op hem te wachten. En als die vader slechts in de verte een heel klein puntje ziet verschijnen, staat hij op en rent naar hem toe. Rennen was voor een Joodse voorname man not done. Dat deed je niet. Ik heb verschillende literatuur op nagelezen en ook in een van de boeken die geschreven is tussen het Oude en het Nieuwe Testament, daar staat, zoals een man wandelt, zo is hij. Dus aan de manier van het lopen van een man kon je een beetje aflezen van nou, wat zijn sociale status was, zeg maar. En wat voor soort man het was. Het gaat hier om een rijke man. Een rijke man, een vooraanstaand man met knechten en die rent niet. Dit is een ongebruikelijke vader. Hij moet om te rennen, moet hij waarschijnlijk zijn kleed een stukje hebben opgetrokken, stel ik mij zo voor. Staat er niet, maar dat stel ik mij zo voor. Dat hij zijn kleed optrekt en rent naar zijn jongste zoon toe. Ongelooflijk, wat een vader. En dan komt hij dichterbij en dan ziet hij zijn zoon. En ik zou denken van, oh oké, hij ziet er wel heel erg uit. Laat ik maar wat gas terugnemen. Maar dat doet hij niet. Hij vliegt hem om de hals. Zijn zoon die naar varkens stinkt. Varkens notabene. En hij omhelst hem en hij kust hem. Ongelooflijk. Wat een vader dat hij dat doet. Het is zo ongebruikelijk. Zo bizar. En ik heb een schilderij wat ik jullie graag wil laten zien. En het is een schilderij van Rembrandt over de verloren zoon. En ik denk dat hij voor sommigen van jullie wel bekend is. En ik vond het ontzettend mooi schilderij. Je hebt ook een heel mooi boek van Henri Nouw. En die heeft hier naar aanleiding van het schilderij een boek geschreven over wat het schilderij ook met hem heeft gedaan. Ik vind dit zo'n mooi beeld. Want die vader die is natuurlijk ontzettend blij dat zijn zoon er weer is. En tegelijkertijd ook een gebroken man. Gebroken van liefde. En ik vind dat hier zo mooi uitgebeeld. Van die vader die zijn jongste zoon weer omarmd. Hij is weer welkom. En die zoon die in vodden is en versleten schoenen. En hij ziet er niet uit. Hij ziet er eerder uit als iemand die gevangen is. Iemand die een slaaf is. En die vader die omarmt hem. Hij is weer thuis. Hij is thuisgekomen. Ik vind het een prachtig beeld. Ook iets van die gebrokenheid van die vader zit hier zo prachtig in. Rembrandt heeft dit aan het einde van zijn leven heeft hij dit geschilderd. En nou, dat is dan ook wel boeiend om over na te denken. Gewoon, hoe zou dat voor Rembrandt? Zou hij dan misschien toch op het einde van zijn leven nog een keerpunt hebben meegemaakt? Ik geloof dat heel goed mogelijk zou kunnen zijn als ik dit zo zie. Hoe kun je zo'n emotie schilderen zonder daar zelf door geraakt te zijn? Ik vind het een prachtig beeld. Die zoon die had onderweg, had hij gezegd, dit ga ik tegen mijn vader zeggen. Ik ga tegen hem zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet langer waard om uw zoon te heten. Maak mij als een van uw dagloners. Een dagloner, dat was een soort slaaf of een soort knecht, maar dan van het allerlaagste niveau. Binnen zulke familietradities had je ook knechten die een hogere positie hadden en die min of meer met de familie meeleefden. Maar dit was het laagste niveau. En het is alsof hij eigenlijk bijna wil zeggen dat hij al dat geld wat hij verkwist heeft, of hij dat misschien alstublieft terug mag verdienen. Dus hij gaat naar die vader en hij zegt, waren die drie dingen hè? Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Ik ben het niet langer waard om uw zoon te zijn. En voordat hij dat laatste kan zeggen, want dat staat hier helemaal niet, zegt die vader al, roept hij zijn knechten erbij en zegt hij van, haal een kleed. Doe hem een ring om. Hij laat hem eerst uitpraten. Zo blij, zo bewogen, zo vol passie, zo vol ontferming over zijn zoon. En hij geeft hem een kleed en een ring en schoenen. Zeg ik dat goed? Ja, en schoenen. En over al die drie dingen zou je heel uitgebreid op in kunnen gaan. Dat ga ik nu niet doen. Maar alle drie zijn ze als het ware een symbool van autoriteit. En hij herstelt direct het zoonschap. Hij wordt direct geaccepteerd weer als zoon. Hij wordt direct als zoon geaccepteerd. Een vader, volgens de Joodse wet, had zijn zoon naar de leiders van het volk kunnen brengen en hem kunnen laten stenigen. Dat was niet raar geweest. Wij denken van, oh, dat is wel een hele erge straf. Ik dacht dat het 5 minuten op het stoeltje al erg was. Maar dat was binnen die cultuur niet ongebruikelijk. Maar deze vader die doet echt iets heel ongebruikelijks. En dan houdt het daar nog niet eens mee op. Hij geeft een heel groot feest. Een feest te ere van zijn zoon. Want hij was ten dode opgeschreven, maar hij leeft. Hij was verloren, maar hij is weergevonden. En er wordt een knalfeest. En hij is misschien niet per se gefixt, maar wel gevonden. Hij is weer thuis. Ik probeer me zo voor te stellen wat voor feest er geweest zal zijn. Want we hebben net die vader gezien en die zoon die weer terugkomt. Maar er is nog iemand die heel belangrijk is in het schilderij. En dat is die oudste zoon. En als je een beetje kijkt naar die oudste zoon, dan lijkt hij wel een beetje op de vader. Hij heeft een beetje dat gewaad en een baard en hij lijkt er wel wat op. Je kunt duidelijk zien dat deze, op de biemen kun je niet zo heel goed zien, maar op de achtergrond zijn nog een paar personen aanwezig. Maar het is heel duidelijk dat deze op de voorgrond, die ook in het licht staat, dat dit de oudste zoon is. En kijk eens goed naar zijn non-verbale houding. En ik vind dat Rembrandt het hier heel mooi heeft weergegeven. Hij heeft zijn armen een beetje zo over elkaar. Zo van, ja, wat zal ik doen? Ook een stukje pijn en teleurstelling. Hij is een toeschouwer in het geheel. Hij is niet deel van het ontvangst van de zoon. Hij is een toeschouwer. En als ik hier naar kijk, dan zie ik daar dus die teleurstelling, die pijn en die jaloezie en die trots in. Ook een stuk zelfmedelijden. Dus die oudste zoon, die was buiten, die was aan het werk. Zoals een goede zoon betaamt, was hij hard aan het werk. En hij hoort muziek. Hij hoort feestgeluiden. En gek genoeg denkt hij niet, feestje, naar binnen. Hij vraagt aan een van de knechten, wat is er aan de hand? En dan zegt die knecht, uw broer is teruggekomen en hij is gezond teruggekomen en er is een feest. Maar die oudste zoon is niet blij. Hij is gefrustreerd en hij is boos. Hij heeft er een broertje dood aan. Hij wil niet naar binnen gaan. En dan doet die vader weer zoiets ongebruikelijks. Zoiets moois. Hij verlaat op dat moment eventjes het feest. De gezelligheid om naar buiten te gaan en op zoek te gaan naar deze oudste zoon. En hij vindt hem. De rebellie zit bij deze oudste zoon niet zozeer aan de buitenkant, maar wel in zijn hart. En hij vertegenwoordigt in dit verhaal ook die fariseeën en die schriftgeleerden. Maar ik denk dat wij ons daar ook heel goed in kunnen herkennen. En het verhaal blijft open. Ik vind het heel mooi hoe Lucas hier niet al zegt hoe die oudste broer gaat reageren. Hij laat het open. Dus met andere woorden, het is aan die fariseeën en schriftgeleerden, en het is aan ons, van hoe gaan wij hier nu op reageren? Het is een open einde. Maar die oudste zoon is behoorlijk boos. En dit is wat hij ongeveer gezegd zou kunnen hebben.
Verloren, roekeloos, verspillend, onbegrensd. Tot in de late uren heb ik voor u gewerkt en altijd mijn verantwoordelijkheden gedragen. Ik heb altijd gedaan wat hoort. Mijn verlorenheid is verstopt onder een laag trots, teleurstelling, pijn, jaloezie, zelfmedelijden en zelfbeklag. Ik heb niet eens een bokje gekregen om met mijn vrienden te eten en feest te vieren. Ik krijg niet wat ik verdien. En die achterlijke zoon van u heeft alles verprutst. Waar was hij toen de dieren eten nodig hadden? Waar was hij toen er gewerkt moest worden? Eerst eist hij de helft van het vermogen. Hij verkwist het aan de hoeren. En nu krijgt hij het gemeste kalf. Als iemand dat verdient, dan ben ik dat.
En de vader die reageert hierop. Zonder verwijt. Zonder zich te verdedigen. En hij zegt kind. En het woord wat hier gebruikt wordt voor kind. Je hebt in het Grieks twee woorden. En net zoals dat wij bijvoorbeeld papa en vader kunnen zeggen. Het betekent allebei hetzelfde. Is het voor ons heel duidelijk dat papa veel meer een emotionele lading heeft dan vader. En zo is hier ook het woord wat hij gebruikt. Het woord met diezelfde emotionele lading. Kind. Lieverd, je bent altijd bij mij. Alles wat ik heb is van jou. Hij kan onmogelijk meer geven dan hij al gedaan heeft. Geen verwijt, maar die onuitsprekelijke liefde. Kind, jij bent ook mijn zoon. En ik hou van jou. En hij zegt, jouw broer. Die was dood. Hij was ten dode opgeschreven. Maar hij is levend geworden. Hij was verloren, maar hij is gevonden. En als ik over die oudste broer nadenk. En ook als ik kijk naar het plaatje van de schilderij van Rembrandt. Ik heb daar een tijdje naar zitten kijken. Vooral naar die oudste broer. En dan moet ik tot mijn schrik wel toegeven. Dat ik best wel soms op die oudste broer lijk. Vanmorgen zelfs nog. Ik ging even het nieuws lezen vanmorgen. En ik las op een appje van die jongen van Nederlandse jongen van 23 die in Maleisië op zo'n heilige berg dat ze een groep jongens hadden naaktfoto's gemaakt. En dat was voor die cultuur heel chockerend. En er was dan ook een aardbeving geweest en die lokale bevolking zei, zie je wel, dat komt omdat jullie jongens zo schandelijk je hebben gedragen op die berg. En die jongen, ze hebben in de gevangenis gezeten, zijn weer terug in Nederland. En ik zag die foto's van dat ze op Schiphol aankwamen. En ik zag het gezicht van een van de jongens. En ging echt even zo'n flits door me heen van wat een verwaande kop. Hij heeft helemaal geen spijt. Ik ben gewoon hartstikke trots op wat je gedaan hebt. En terwijl ik het dacht ik, oh, dit is wel typische oudste broerreactie. Gelijk al mijn oordeel klaar. Gelijk al denken te weten hoe het allemaal zit. Het is zo menselijk. En tegelijkertijd zo niet Gods hart. En als ik denk aan die oudste broer, dan herken ik een stukje van het op afstand raken. Als het ware dat ik soms het idee heb dat ik meer de toeschouwer ben, dan dat ik deel ben van het geheel. Misschien omdat ik gewoon gewend en verwend ben. We hebben het zo goed. We hebben een leuke gemeente, leuke voorgangers. We hebben het gewoon relatief goed in Nederland. We hebben voldoende eten en drinken. En misschien als ik dit zeg, denk je van, ja, maar jij kent mijn situatie helemaal niet. Want je weet helemaal niet wat ik heb dit en dit meegemaakt. En ik heb dit tekort en ik heb hier moeilijk mee en bla. En ik wil niet doen alsof dat niet reëel is, want dat is hartstikke reëel. Maar en ieder van ons, iedereen, heeft een reden om dankbaar te zijn. Al is het alleen al het feit dat Jezus voor jou aan het kruis gegaan is en opgestaan is uit de dood, zodat wij mogen leven, zodat wij gevonden mogen zijn. Alleen daar al om kun je dankbaar zijn. Iedereen heeft een reden om dankbaar te zijn. Dat is zo'n rijkdom, lieve mensen. En ik vergeet het soms zo snel hoe bijzonder dat is. Gisteren tijdens een college, ik was er zo door geraakt. God die zegent de mens. En het ging over zegen en vloek. En dat vloek in het Hebreeuws, de wortel van het woord, lijkt op je neus ophalen. En een zegenen, de wortel van het woord, is verbonden aan knielen. Dat is toch ongelooflijk. Het eerste wat God doet, als hij de mens geschapen heeft, is zegenen. zich klein te maken. De God die de hemel en aarde geschapen heeft, maakte zich klein. Hij maakte zich klein toen Jezus naar de aarde kwam voor ons. Hij maakt zich klein. Hij vernedert zichzelf door te gaan rennen terwijl het niet hoort. Hij vernedert zichzelf voor jou en mij. Al heb je niks om dankbaar voor te zijn, dan heb je dit om dankbaar voor te zijn. Besef ik me dat nog wel? Besef ik dat nog? Dat ik gered en gevonden ben? En hoe rijk ik ben? We zijn zo rijk met elkaar. En soms is het zo gemakkelijk om te druk bezig te zijn met de zaken van God. En God zelf te missen. Wat ik ook zie in die oudste zoon is dat hij door teleurstelling, door pijn, door onbegrip zich een stukje verwijdert van God. En ook dat is voor ons heel herkenbaar. Misschien dat we niet volledig God de rug toekeren, maar houden we een deel van onszelf gereserveerd. Ik weet nog dat ik een tijd geworsteld heb met gebedsgenezing. Dat ik dat niet begreep, maar dat ik daar zo boos en teleurgesteld over was, dat ik daarmee niet naar God ging. En dat ik dat stukje van mijzelf, als het ware, God op afstand hield, als het daarom ging. En zo kan in ieder van ons kunnen de onderdelen van je leven zijn waarbij je God op afstand houdt. Terwijl hij dus je zo graag wil omarmen. Wat ik in die oudste zoon ook herken is denken dat als ik het heel goed doe, dat ik een schouderklopje heb verdiend. Daar gaat het helemaal niet om. Ik ben zijn dochter. En vanuit alles wat hij voor mij gedaan heeft, mag ik vanuit dankbaarheid van alles voor hem doen. Maar ik hoef het niet te doen om een schouderklopje van hem te krijgen. Die krijg ik sowieso wel. Of dat de regeltjes de overhand krijgen in je leven. Dat je kritisch en veroordelend wordt. En gebrek aan compassie. Dat is wat ik ook heel erg zie in die oudste zoon. Gebrek aan compassie. Gebrek aan medeleven. Aan een hart voor het verlorene. En ik heb zo lang een hekel gehad aan evangelisatie. Omdat ik dacht dat het moest. Dat het bij het werk hoorde. Compassie kan alleen maar van binnenuit. Jezus at met die zondaren. Hij deed iets ongebruikelijks. Iets wat not done was. Die tollenaars waar iedereen een hekel aan had. Daar at hij mee. Omdat hij bewogen met ze was. En dat is wat hij in dit verhaal wil vertellen. De bewogenheid van de Vader. Waarom doet Jezus zulke ongebruikelijke dingen? Waarom doet de Vader zulke ongebruikelijke dingen? Uit liefde, uit compassie. En ik vraag me af, wat als die oudste zoon, wat als hij bereid zou zijn om zijn boosheid, zijn teleurstelling, om zijn verwaandheid, zijn zelfbeklag, zijn zelfmedelijden, zijn wetjes en regeltjes, als hij al die dingen aan de voeten van de Vader zou leggen. Zou het dan zo kunnen zijn dat hij dan ontzettend veel op de Vader gaat lijken? Ik denk het wel. Ik ben hier gewoon ontzettend door geraakt. En vandaar dat ik ook een beetje emotioneel word. Geeft ook helemaal niet. Maar dat hart van die Vader, dat heeft me gewoon enorm aangegrepen. Hoeveel God van ons houdt. Dat is met geen pen te beschrijven. En dat is de basis van ons bestaan. Wij mogen zijn zonen en dochters zijn. Dat is zo kostbaar, lieve mensen. Dat is zo kostbaar. Dat is fantastisch. Dat is een feest. Ik huil wel, maar het is een feest. Zijn hart is gebroken om beide zonen. Om de zoon die aan de buitenkant rebelleert. En om de zoon die aan de binnenkant rebelleert. En ik wil gewoon een vraag bij jullie neerleggen. Denk er eens over na. Wie in dit verhaal voelt zich het meest verloren? Wie in dit verhaal zou zich het meest verloren hebben gevoeld? Ik denk de Vader. Wat de Vader gezegd zou kunnen hebben tegen zijn beide zonen. En wat ik ook denk dat hij vandaag tot jullie zegt, is dit.
Verloren zonder jou. Roekeloos, verspillend, onbegrensd. Zo is mijn liefde voor jou. Ik ren naar jou toe, want jij bent dat waard. Jij bent mijn kind. Je bent altijd in mijn hart. Omwille van jou werd mijn enige geboren zoon Jezus de ware verloren zoon. Hij verliet mij, zijn vader, en ging naar de wereld om tussen de rotzooi van de varkens en de zonde te verblijven. Hij vernederde zichzelf voor jou en nam jouw schuld en schaamte op zich. Hij werd verloren, zodat jij kon worden gevonden.
Hij overwon de dood, zodat jij mag leven. Niets kan jou en mij nu nog van elkaar scheiden. Geen zonde, geen schuld, geen pijn, geen verleden. Mijn liefde is niet te stoppen. Zeeën kunnen haar niet doven. Rivieren spoelen haar niet weg. Mijn liefde eindigt nooit. Alles wat van mij is, is van jou. Hoe meer je gaat zien wie ik werkelijk ben, hoe meer je op mij zult gaan lijken. Jij bent mijn kind.
Dank u wel, lieve Vader. Dat wij uw kind zijn. Wat kostbaar is dat, Heer. Wat geweldig is dat, Heer. En als jij jezelf herkent in de jongste zoon, die God misschien wel de rug toegekeerd heeft, bewust of onbewust, maar je hebt geleefd op eigen kracht en je hebt niet, nog nooit misschien naar de Vader gekeerd en gezegd, ik wil uw zoon zijn. Of als je je herkent in die oudste zoon, die op afstand geraakt is, om wat voor reden dan ook. En of het nou om een volledige afstand of een gedeeltelijke afstand gaat, die misschien pijn en teleurstelling heeft laten overheersen, of regeltjes. Of als je gedacht hebt dat het hart voor het verlorene iets is wat moest, terwijl het niet van binnenuit kwam. Als jij je in één van deze dingen herkent, dan wil ik je gaan vragen om te gaan staan. Om daarmee niet voor mij, maar voor God, voor de Vader. Om naar Hem toe te reageren. Vader, hier ben ik. Ik wil ja zeggen tegen U. Ik wil reageren op U. Dank U wel, lieve Vader, voor Uw onuitsprekelijke liefde. Voor Uw genade. En wij komen vanmorgen voor U, Heer. En we danken U voor die geweldige liefde en die geweldige rijkdom. Dank U wel, Heer, dat we gevonden zijn. Dat U geknield bent voor ons. Dat U uzelf klein gemaakt heeft, zodat wij verhoogd kunnen worden in U. Dank U wel, Jezus, dat U de Zoon bent. En dat wij daarom zonen en dochters van U mogen zijn. Dank U wel dat U niet op zoek bent naar slaven, maar zonen en dochters. Dank U wel, Heer. Dank U wel. Dank U wel.